Het is een vreugde om bij u te mogen zijn deze middag. Fijn om u te ontmoeten en samen Gods woord te mogen openen. En wij gaan samen lezen uit Daniël hoofdstuk 3. Het is al genoemd in deze dienst. Het is een wat langer gedeelte uit de Bijbel. Ik wil het hele hoofdstuk graag aan u voorlezen. En misschien zijn we gewend dat er wat minder wordt gelezen. Maar ik moest daarbij ook denken aan wat Paulus aan Timotheus schrijft, dat hij zich moet toeleggen op de prediking, maar ook op het voorlezen. Dus het voorlezen mag ook een plek hebben in onze samenkomsten. We gaan samen lezen Daniël hoofdstuk 3. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders en de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En in heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning, tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven, en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden en hen in de brandende vuuroven, om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers en de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. En daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover. Het centrale thema van het boek Daniël is de soevereiniteit van God. En met soevereiniteit wordt bedoeld dat de Heere God absoluut alle macht heeft, dat hij de opperste macht heeft, dat niemand zo machtig is als God. En we zullen zien, als we verder nadenken over dit Bijbelgedeelte, dat het geloof in de soevereiniteit van God en dat hij heerst, dat deze mannen heeft aangezet om te midden van een zeer heidense cultuur hun rug recht te houden in de dienst aan hun God. En het thema van deze prediking is dan ook: je rug recht houden. Ik geloof trouwens dat onze situatie als christenen in Nederland, in West-Europa, waar de kerk natuurlijk enorm achteruit is gegaan, waar bijbelgelovige christenen een minderheid zijn geworden, dat steeds meer gaat lijken op de situatie die Daniël en zijn vrienden ook hadden aan het Hof van Babel in een zeer heidense omgeving. Europa is steeds meer heidens aan het worden, neo-heidens. Het heidendom als het ware keert weer terug op een andere manier als dat het vroeger was in dit deel van de wereld. Maar het secularisme, het seculiere humanisme, die wordt eigenlijk een soort staatsgodsdienst. Als je ook ziet hoe de overheid opereert en hoe de overheid bezig is om andere godsdiensten als het ware uit het publieke leven te weren. Niet alleen in landen als Frankrijk, waar dat extreem is, maar ook in Engeland, waar onlangs een proces is geweest van een stewardess die geen kruisje meer mocht dragen tijdens haar werk. Maar ook in Nederland, het idee is van: het is neutraal, dit is een neutrale manier van denken, maar het is in feite een soort godsdienst. Het is in feite neo-heidendom, En wij als christenen in Nederland bevinden ons steeds meer in een heidense omgeving. En dan mogen wij vanmiddag een geweldige les leren van deze mannen die in zo'n puur heidense omgeving hun rug recht hebben gehouden. En vanuit hun vertrouwen in de soevereiniteit van God, in het feit dat de Heere God de allerhoogste God is, staande zijn gebleven. En het is schitterend om daar vanmiddag bij stil te staan. Nou, eerst in algemene zin, dat ik geloof dat ook het hele thema van Gods heerschappij, en we zouden ook kunnen zeggen het thema van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God betekent dat God koning is. Het Koninkrijk van God is daar waar God koning is en waar hij als koning wordt erkend en aanbeden en gehoorzaamd. Dat echt een rode draad is in de hele schrift. Je zou kunnen zeggen, het Koninkrijk van God was er voor de zondeval, in de hof. Daar werd God geëerd en erkend als koning. En de mens heeft zich onttrokken aan de heerschappij van God. In die zin, natuurlijk kan de mens zich niet onttrekken aan zijn heerschappij, maar de mens is gaan doen alsof hij niet meer God is. En sindsdien is de Heere God bezig door wat hij heeft gedaan daarna, door de roeping van Abraham, door het ontstaan van Israël, door Israël als volk te formeren, waar hij koning over was en zou zijn, om zijn koninkrijk te herstellen in deze wereld. Zoals staat in de psalmen, de Heer regeert. Dat is een centrale gedachte in de Bijbel. De Heer regeert. En toen de Heer Jezus met zijn prediking begon, toen begon hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook weer de heerschappij van de hemel, hier op aarde. En hij heeft ons leren bidden, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen en uw wil geschieden zoals in de hemel is, zo ook op de aarde. En als we nadenken over de centrale boodschap van de apostelen, ja, als je het boek Handelingen leest en als je nagaat, wat vinden we nou in de prediking van Petrus en in de prediking van Paulus? Er zijn preken van Petrus en van Paulus opgenomen in het boek Handelingen. Als je dan nagaat, wat was nou het hart van hun prediking? Wat stond centraal? Nou, natuurlijk dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven aan het kruis. Maar nog meer dan dat, dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij leeft en dat zijn opstanding bewijst dat hij Heer is en dat hij de Christus is. Hij is, ja, hij is de gekruisigde. Ja, het kruis staat centraal, maar hij is niet alleen de gekruisigde, hij is de gekruisigde Christus. En Christus betekent koning. En de centrale boodschap van de apostelen was, Jezus Christus is Heer. En daarom bekeer je, want zijn koninkrijk is aanstaande. En straks, ook als we nadenken over de toekomst, als we nadenken over wat er in de voleinding van Gods heilsplan zal gaan gebeuren, dan zegt de Bijbel, alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. We zijn op weg naar het koninkrijk van God. En opnieuw is dat dus van begin tot eind de centrale gedachte. Er is maar één koning in deze wereld. Er is maar één God die alle macht heeft. En hij is wel degelijk degene die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. En koningen in deze wereld die komen en gaan. Machthebbers staan op, maar ze gaan weer ten onder. En koninkrijken komen en gaan. Maar er is één koninkrijk dat eeuwig duurt. En er is maar één koning die eeuwig leeft. Nebukadnezar wordt hier aangesproken met, o koning, leef in eeuwigheid. Maar er is maar één koning die leeft tot in eeuwigheid. En het is de Heere God die heeft gezegd, ik heb mijn koning te Sion gesteld. Het is zijn zoon, de gezalfde, Psalm 2. En hij wordt bespot en hij is bespuugd in deze wereld. En de mensheid moet hem vaak niet, maar God heeft gezegd, ik heb mijn koning te Sion gesteld en alleen deze koning leeft tot in eeuwigheid. Dat even plaatsend, Daniël hoofdstuk 3, ja, eigenlijk in het kader van de hele schrift. Ik ben nu letterlijk gegaan van Genesis tot Openbaring. Maar hier denken we vanmiddag over na. En mijn uitdaging, of de uitdaging die vanuit Gods woord tot ons komt vanmiddag is, dat zullen we zien bij deze mannen, Geloven wij daar werkelijk in? En hebben wij zo'n vertrouwen in God die almachtig is, dat het ook tot uiting komt in dat we onze rug recht houden op momenten dat het erop aankomt. En dat we hem trouw dienen in de overtuiging dat ons lot in zijn handen ligt en niet in de handen van mensen. Dat is een hele diepe, denk ik. We gaan kijken naar wat er gebeurde met Sadrach, Mesach en Abednego. Nou, we hebben gelezen in het begin van het hoofdstuk dat koning Nebukadnezar een gouden beeld maakte. Een gigantisch beeld. En de hoogte was 60 el. Dat is in onze maatstaven 27 meter hoog. Dat is heel erg hoog. En 6 el breed, dus 2,5 meter, zo'n 3 meter breed. En we weten niet of dat een beeld was van hemzelf. Het staat niet in het hoofdstuk of dat een afbeelding was van hemzelf. Ik ben zelf in 2001 in Noord-Korea geweest met Open Doors, met een groep reizigers. Allemaal christenen zijn we door het land gereisd om voor Noord-Korea te bidden. En in de hoofdstad Pyongyang staat op een plein, stond toen er nog maar één beeld van Kim Il-sung, de grootvader van de huidige dictator. En nu staan er inmiddels twee beelden, ook van zijn zoon die een tijdje geleden is overleden, van Kim Jong-il. En toen wij daar kwamen, toen was het nog zo dat bijna alle buitenlanders werden meegenomen naar dat beeld. En als je daar dan stond op dat plein, dan was het verplicht om te buigen voor dat beeld. En daarom zijn wij er niet naartoe gegaan. Wij gingen daar niet naartoe. Maar dat is een beeld van de machthebber zelf. En je ziet eigenlijk wat hier met Nebukadnezar gebeurde. Dat is ook een patroon wat je natuurlijk door de geschiedenis heen ziet gebeuren. Wat vandaag de dag ook in een land zoals Noord-Korea gebeurt. Dat de machthebber, dat de dictator zo op een voetstuk wordt geplaatst. Dat hij bijna wordt vereerd als God. En in de tijd van Nebukadnezar, hij werd inderdaad aanbeden als God. Zoals ook de farao als een god werd gezien. Zoals ook in de tijd van de Romeinen de keizercultus er was. Maar we weten niet of het een beeld van hemzelf was. Het kan ook zijn dat het een beeld was van de god Nebu, waar hij naar genoemd was. En de naam Nebukadnezar, dat betekent Nebu, red of bescherm mijn zoon. Of het betekent bescherm mijn grenzen. Maar het duidt er wel op dat Nebukadnezar een god diende, goden diende. Hij aanbad waarschijnlijk allerlei goden, dat het inderdaad een hele heidense bedoeling was. En hij verplichtte iedereen in zijn koninkrijk om op het bevel van de muzici, als de muzici gingen spelen, dat iedereen moest zich buigen. Het dwingende karakter van deze staatsgodsdienst, zou je kunnen zeggen, dat komt sterk naar voren in dit hoofdstuk, omdat zijn bevel zeer dwingend was, hebben we gelezen in een van de versen. En iedereen moest zich buigen. En dat patroon, dat zien we eigenlijk weer elke keer terugkomen. Hè, dat iedereen gedwongen wordt om mee te doen in een bepaalde vorm van aanbidding. En daar komen we deze Joodse mannen tegen, die natuurlijk in gehoorzaamheid aan Exodus hoofdstuk 20, de 10 geboden: gij zult geen andere god voor mijn aangezicht hebben, gij zult geen beeld maken en u niet neerbuigen voor een beeld, die weigeren om mee te doen en dan in grote problemen komen. Maar voordat ik daar iets meer over zeg, nog een paar details die ik treffend vind. In de eerste plaats, hij maakte een puur en volledig gouden beeld. En u weet waarschijnlijk wel dat in hoofdstuk 2 heeft Nebukadnezar een droom gehad, die Daniel later weet uit te leggen. Nebukadnezar vertelt niet eens welke droom hij heeft gehad. Hij zegt: er moet maar één van jullie wijzen zijn die mij kan zeggen wat ik heb gedroomd. En de Heer geeft Daniel het inzicht om die droom te kunnen reconstrueren. En wat zag Nebukadnezar in die droom? Een beeld. Een beeld met een hoofd van goud, en dat duidde op hemzelf. En dan de borst van zilver. En dat duidde op het koninkrijk dat na hem zou komen. En dan het middel van brons en de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dat beeld, dat liet koning Nebukadnezar zien dat zijn koninkrijk dus ten einde zou komen. En dat er andere koninkrijken zouden komen. En dat er daarna een steen uit de hemel zou komen. Ook weer natuurlijk de Christus, ook weer de gezalfde, de koning die God aanstelt in deze wereld. Die al die koninkrijken zal overweldigen, de komst van het koninkrijk van God. Maar het is natuurlijk heel gekwiest van die Nebukadnezar dat hij hier een beeld laat maken, niet alleen met een gouden hoofd, maar helemaal van goud. Met andere woorden, het was als het ware een symbool voor dat zijn koninkrijk eeuwig zou duren. Dat er geen andere koninkrijken na zijn koninkrijk zou komen. Dat hij de machtigste was. Hij had de toenmalige wereld veroverd. En hij had zoiets met dat beeld, had hij zoiets van, dit is het koninkrijk en dit zal blijvend zijn. En hij wilde ook, en dan komen we denk ik ook aan iets wat relevant is voor de tijd waarin wij leven. Hij wilde ook dat die ene aanbidding van dat ene beeld alle inwoners van zijn koninkrijk zou verenigen. Want als je zoveel volkeren hebt overwonnen, als er zoveel delen van die wereld van toen en daar bij jouw koninkrijk zijn gaan horen, hoe behoud je dan de eenheid? En hij wilde dat doen door de aanbidding van dat ene beeld dat symbool stond voor zijn koninkrijk. Een en al goud. En vereniging. Wat ook treffend is, dat is dat hierin staat dat dit beeld werd opgericht in een dal. En Genesis 11 vers 2 zegt dat de toren van Babel werd gebouwd in een dal. Met andere woorden, we zien eigenlijk dat de geschiedenis zich herhaalt. De toren van Babel, waar de mensen zeiden, laat ons een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Het koninkrijk der mensen, dit zal ons één maken. Dan zullen wij zo één zijn dat ons koninkrijk voor altijd zal bestaan. Het is eigenlijk precies hetzelfde, maar wat gebeurde er bij Babel? En daar leren we ook deze les. De Heere God geeft zijn eer aan geen ander. De mensen werden helemaal verstrooid. In plaats van dat ze dezelfde taal spraken, gingen ze juist allemaal verschillende talen spreken. En kwam er van die eenheid helemaal niks terecht. Want God frustreerde hun plannen. Maar ik denk dat als we hierover nadenken, en we denken over de eindtijd, dat we eigenlijk zien, en dat is wel wat de Bijbel leert, dat er ook in de laatste dagen, dat er zal worden gezocht naar één grote leider in de wereld. En er zal worden gezocht naar één wereldgodsdienst. En het precies hetzelfde thema van om alles onder één noemer te brengen en om iedereen met elkaar te verenigen. En het zal een verplichtend karakter hebben. Zoals dit ook een buitengewoon verplichtend karakter had. We zien eigenlijk dat de geschiedenis zich keer op keer herhaalt, maar het zal in de eindtijd groots zijn, groter dan ooit. En in die wereld zal het volk van God stand moeten houden. En daarom is het zo goed dat we hier vanmiddag ook over nadenken. Nou, de vrienden van Daniel. Trouwens, Daniel wordt zelf niet genoemd in het hoofdstuk. Het zou kunnen dat hij toen dat beeld werd ingewijd, dat hij in het buitenland was. Het zou ook kunnen dat hij niet wordt verraden door die Galdese mannen die naar voren kwamen en zeiden, zij hebben niet gebogen voor het beeld, dat ze Daniel niet wilden verraden omdat hij zo'n hoge positie had. We weten het niet. Het gaat in ieder geval over de vrienden van Daniel in dit hoofdstuk, die in de eerdere hoofdstukken van het boek samen met Daniel worden genoemd en ook samen met hem al eerder hun rug recht hebben gehouden. Nou, het is natuurlijk buitengewoon indrukwekkend hoe deze mannen zich gedragen. Zij hebben al een hoge positie gekregen. Het was al heel bijzonder dat zij als Joodse mannen daar aan het hof in Babel, dicht bij koning Nebukadnezar, want ook omdat ze al eerder zijn uitverkoren, zijn ze verhoogd tot een bijzondere plek samen met Daniel. En ze waren aangesteld in het gewest van Babel. Ongetwijfeld is dat het belangrijkste gewest geweest in het hele Rijk. Immers, het gewest waarin de hoofdstad viel. Maar dat zij bereid zijn om niet alleen hun positie, hun hoge positie, maar natuurlijk ook hun leven op het spel te zetten, nu het erop aankomt. En koning Nebukadnezar, die wil verklaren aan het hele rijk dat het zijn koninkrijk is en dat hij zelf de grote koning is en dat hij alle macht heeft in dat koninkrijk. En dat is waar het om gaat. Het gaat erom wie heeft alle macht. Maar deze mannen geloven dat hun lot niet ligt in de handen van koning Nebukadnezar. Dat zij niet in de eerste plaats te maken hebben met een aardse machthebber, maar dat ze in de eerste plaats te maken hebben met de God van hemel en aarde, met degene die werkelijk alle macht heeft. En ze hebben zo'n vertrouwen in die soevereiniteit, in de opperste heerschappij van onze God, dat ze zeggen, wij zullen niet buigen voor dat beeld. En dan tart koning Nebukadnezar hen, als ze worden geroepen om voor hem te verschijnen. En dan dreigt Nebukadnezar om hen te doden. Maar dan geeft hij hen nog één kans en hij zegt, als jullie nu op het geluid van de muzici wel zullen neerbuigen, dan is het goed. Maar als jullie dat niet doen, dan zal ik jullie in de vurige oven werpen. En dan zegt hij dit, welke God is dan in staat om jullie uit mijn hand te verlossen? Wie is dan die God die mijn macht kan overtreffen? En dan zeggen ze, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons uit uw hand verlossen, maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Ze houden hun rug recht. En ze zijn bereid om te sterven voor hun geloof en voor hun dienst aan God. Ze zijn bereid om alles te verliezen. Ze hebben de wereld niet lief. Ze hebben het geld niet lief. Ze hebben hun carrière en hun positie niet meer lief dan hun God. Ze hebben geen afgod. En dit is een uiterst diepgaand voorbeeld van wat ware aanbidding is. He, zoals het in de NBG-vertaling staat. Zelfs indien niet, o koning, het zij u bekend, dat we niet zullen buigen voor uw beeld. We geloven dat God ons kan redden uit uw hand. We geloven dat God ons kan verlossen uit de brandende vuuroven, maar ook als hij dat niet doet, dan nog zullen wij niet zwichten. En zo mogen wij onze God dienen, dat we zeggen, Heer, ik wil u dienen. Ik geloof dat u mij kunt redden in dit leven, dat u uitredding kunt geven uit moeilijke omstandigheden. Ik geloof dat u uitredding kunt geven uit benauwdheden en dat u gebeden kunt verhoren en dat u engelen kunt sturen om ons te redden. En ik geloof, o Heere, dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. En zo mogen we ook met onze noden en met onze ziekte en met onze beproevingen en met onze financiële uitdagingen en met moeilijkheden waar we in terechtkomen, mogen we gaan naar onze God en we mogen bidden, Heer, wilt u helpen en we geloven in u en we vertrouwen op u. Maar zelfs als het niet gaat zoals wij bidden, zelfs als we niet uit de brandende vuuroven worden gered, o Heere, dan geloven we dat u nog steeds de God van ons heil bent. Soms geeft God redding in dit leven en door uitredding en door verlossing en door genezing en door voorspoed, dat hij onze weg voorspoedig maakt, zoals hier bij Sadrach, Mesach en Abednego. Maar soms geeft God uitredding door het lijden heen en door de dood. En dan mogen we zeggen met Romeinen 8... dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. En zelfs niet honger of zwaard of benauwdheid of de dood. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Wat er ook gebeurt in dit leven, zeggen de vrienden van Daniel, of we nou nog wat langer zullen leven of dat ons aardse leven voorbij zal zijn, wij weten ons geborgen in zijn trouw, wij weten ons geborgen in zijn liefde, in zijn genade en in zijn soevereiniteit. Hij heerst over ons. En we aanbidden hem alleen. En dat is de ware godsdienst. En weet u, dan mogen wij ook leren om onze rug recht te houden als het erop aankomt. Dit was een moment voor deze mannen waarop het erop aankwam. En die momenten zijn er voor ons ook. Er is een DVD gemaakt, een film gemaakt, en die film heet Courageous. En ik heb die film afgelopen voorjaar voor het eerst gezien. En die is gemaakt door een baptistengemeente trouwens in Amerika. En het is een buitengewoon indrukwekkende film. Het gaat over het belang van vaderschap. En wij hebben ook in het najaar hebben wij deze film in onze gemeente in Emmeloord gedraaid. En er zijn honderden mensen op afgekomen. En het is zo indrukwekkend hoe daar ook het belang van vaders voor gezinnen, voor kinderen, maar ook voor de hele samenleving wordt geschetst. En in het verhaal gaat het ook over Javier. En Javier is een Amerikaan van Spaanse afkomst, Hispanic American. En hij verliest zijn baan. En hij kan nog nauwelijks zijn vrouw en kinderen onderhouden. En dan door de bijzondere, toch wel zegen van de Heer en via vindt hij weer werk. En dan is hij zo blij dat hij in een bepaalde fabriek kan werken. En zijn vrouw is ook zo blij dat ze gewoon weer vast inkomen hebben en dat ze weer weten dat ze de huur van hun appartement kunnen betalen en dat ze weer eten kunnen kopen ook voor hun kinderen. En dan komt, op een gegeven moment wordt Javier bij zijn baas geroepen. En dan vraagt, dan zit hij bij zijn baas met een andere man van het bedrijf. En dan zeggen ze tegen Javier, beste meneer Martinez, dat is zijn achternaam. Wij zijn blij met hoe u bezig bent en er komt een functie vrij. En we overwegen om u in die functie te plaatsen, dat u een soort manager wordt binnen het bedrijf. Maar er is één ding wat we willen eerst dat u even een tijdje lang een andere post bekleedt. En dat heeft te maken met wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En wij willen graag, er komen elke keer 17 kratten binnen. Maar we willen graag dat u dan, als die 17 kratten zijn binnengekomen, dat u opschrijft dat er maar 16 kratten zijn binnengekomen. En dat andere kratten hebben wij een andere bedoeling mee. En we willen dat op die manier doen. En we willen je vragen om daar ook in mee te werken. Ben je bereid om in ons team mee te werken? En Javier die heeft net een belofte gedaan aan de Heere God samen met andere mannen. Dat ze kosten wat het kost, net als de vrienden van Daniel. Dat ze de Heere willen dienen en dat ze willen gaan voor de integriteit. En dat ze zich willen toewijden aan hun God en aan hun vrouw en aan hun kinderen. En dat ze niks leugenachtigs in hun leven willen toelaten. En dan zit Javier daar en het wordt zo geweldig goed uitgebeeld. En dan worstelt hij en dan zeggen die mannen, nou, je hebt, denk er even een nachtje over na. Of denk er even over na en kom morgenochtend om 10 uur bij ons terug. En vertel dan wat je wilt doen. Maar je moet wel weten, ik kan alleen maar mensen gebruiken die in mijn team willen meewerken. En wat doe je? Dan gaat hij weg. En dan worstelt hij ermee en dan praat hij met zijn vrouw. En zijn vrouw zegt, maar weet je, ik wil niet terug naar die armoede. En het lijkt misschien alleen maar verkeerd, maar misschien dat het niet zo erg is. En hij wordt enorm op de proef gesteld. En dan de volgende morgen om 10 uur dan gaat hij terug naar zijn baas. En dan zegt zijn baas nog een keer, nou Javier, je weet wat we van je vragen. Wat is je beslissing? En dan zegt Javier, maar meneer, ik zou heel graag die functie bekleden, maar wat u van mij gevraagd heeft, ik kan het niet doen. Waarom dan niet, Javier? Omdat het niet juist is. Omdat het niet klopt. En dan zegt die werkgever, weet je wel wat dat kan betekenen dan? Ben je ervan bewust van wat dat kan betekenen voor je baan? En dan kijkt hij alleen maar naar beneden en dan zegt hij, ja, ik weet wat dat kan betekenen. En dan staat die werkgever, die staat op. En die reikt hem de hand toe en die zegt, gefeliciteerd Javier, we willen je aanstellen in de functie van manager. Want we hebben al 6 andere mannen voor ons gehad die we dezelfde vraag hebben voorgelegd. En alle 6 waren ze bereid om mee te doen met de frauduleuze praktijk. Maar je bent de eerste die zijn rug recht houdt. En zo'n man als jij hebben we nodig. Dank je wel voor je integriteit. En dan belt hij zijn vrouw op en hij had afgesproken dat als het niet goed zou gaan, dat hij zijn vrouw zou bellen. En dan denkt zijn vrouw, oh, nou is hij zijn baan kwijt. En dan is hij laaiend van blijdschap. Nee, ik ben mijn baan niet kwijt, ik ben gepromoveerd tot manager. Maar, weet je, dat is een voorbeeld van een moment dat het erop aankomt. En dat zijn allemaal van die kleine dingen, weet je wel. Dat zijn die kleine momenten. Als ik denk aan mijn eigen leven. Ik moet de boekhouding bijhouden van alles wat er bij ons binnenkomt en wat er uitgaat. Voor de Belastingdienst. Ik moet heel goed mijn boekhouding bijhouden. Als ik kosten maak, als ik op reis ben. En ik ga zelf ergens naar een cafetaria of naar een restaurant om wat te drinken of te eten. Dan is dat voor mij verblijfskosten. Dat kan ik boeken als kosten voor mijn werk. Dat mag ik aftrekken van belastbaar inkomen. Maar als ik dan wel eens tegenkom op mijn bankafschrift dat we ergens in een restaurant zijn geweest. En ik ben er met mijn vrouw en kinderen geweest. En dan denk ik, ja, dat was misschien toch ook wel, was het nou voor mijn werk of niet? Nee, dat was niet voor mijn werk, weet je. Dan kan ik dat heel makkelijk bij verblijfskosten boeken. Die inspecteur weet toch niet of ik daar met mijn vrouw en kinderen was of niet. Er zijn wel eens momenten dat ik aan het boekhouden ben en dat je dan verleid wordt. Dat je denkt, nou, als ik dat daar boek, hoef ik daar geen belasting over te betalen. Dan betaalt de Belastingdienst een deel. En dan elke keer, en dan ben ik zo dankbaar dat de Heer God mij erbij bepaalt, eerlijkheid duurt het langst. Niemand die het zou zien. Maar we hebben niet in de eerste plaats te maken met een belastinginspecteur. En Gavier had niet in de eerste plaats te maken met zijn werkgever. En Sadrach, Mesach en Abednego hadden niet in de eerste plaats te maken met Nebukadnezar. Maar we hebben allemaal te maken met God. Die regeert over hemel en aarde. En we staan in zijn dienst. En hij ziet alles. En hij geeft ons de kracht en de genade om onze rug recht te houden. En dan zullen we ook bemerken dat God ons daarin zegent. En ik kan waarlijk zeggen dat in al die jaren, ook sinds wij zelfstandig zijn verder gegaan en sinds er geen gemeente meer is die voor mij zorgt, en dat ik toch de Heer mag dienen in een fulltime bediening, in het brengen van het woord, dat ook weer afgelopen jaar, dat hebben we net weer mogen zien, dat de Heer in onze noden voorziet. En dat is genade. En er is een God die zorgt. En een God die leidt. En ook u heeft met hem te maken. En dit mag ook een heel bemoedigend woord zijn vanmiddag. Want wat we namelijk ook zien in dit Bijbelgedeelte is dit. Dat het is zo mooi, er zit zoveel in deze geschiedenis. Maar de Heere is veel beter in staat om zijn dienaren te beschermen dan dat Nebukadnezar in staat is om zijn dienaren te beschermen. Want we hebben immers gelezen dat dat Sadrach, Mesach en Abednego in de vuuroven worden geworpen. En hij is zo woest dat hij dat 7 keer heter laat opstoken. Dat is misschien letterlijk 7 keer. Of het is gewoon symbolisch voor het getal van de volheid. 7 keer. Nou, heter kon het niet. En dan staat er de sterkste mannen uit zijn leger. Nou, daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Het machtigste leger op aarde op dat moment. De sterkste mannen uit zijn leger. Die dragen Sadrach, Mesach en Abednego naar boven. Blijkbaar moesten ze ergens overheen geworpen worden. En die mannen die worden onmiddellijk, zodra die oven open gaat, verteerd door dat vuur. En Nebukadnezar kon hen niet beschermen. Maar Sadrach, Mesach en Abednego, die worden op wonderlijke wijze door de Heere beschermd. En hun geloof wordt niet beschaamd. Hun vertrouwen op God wordt niet beschaamd. En de Heere die redt hen in de vurige oven. En de Heere zendt een engel. Er was een vierde plotseling. Ze werden gebonden in de oven, geworpen. Maar zodra ze in de oven worden geworpen, zijn ze vrij. Blijkbaar zijn die dingen waar ze mee gebonden waren wel verbrand door het vuur. Maar zij zelf worden niet aangeraakt door het vuur. En hun haar verschroeit niet. En hun huid is niet aangetast. En ze ruiken zelfs niet. Ze hebben zelfs niet een brandlucht om hen heen als ze uit het vuur komen. De Heere God beschermt de zijnen. Degene die op hem willen vertrouwen. Degene die werkelijk vanuit het geloof in zijn almacht, in zijn soevereiniteit, dat hij regeert. God regeert over koningen. Hij regeert over werkgevers. Hij regeert over koninkrijken. Hij regeert over economieën. We moeten ons ook de vraag stellen, hoe komt het dat West-Europa in een economische crisis is terechtgekomen. Er is een God die over dat soort dingen regeert. Er zijn redenen aan te tonen waarom het in Nederland met de economie zo slecht gaat. Daar staat God niet buiten. Het is omdat mensen denken dat ze niet met hem te maken hebben dat het zo misgaat. Maar God beschermt degene die wel rekening met hem houden. Zo'n bescherming, zo'n veiligheid. Geborgen in de beschermende hand van God waren deze mannen. En dat mag ieder weten die op deze wijze zijn of haar geloof op de Heere bouwt. Ook ten aanzien van het evangelie. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus zal behouden worden. Het is genoeg wat Jezus voor je heeft gedaan. En als je vertrouwt op zijn macht, op zijn werk, op het volbrachte werk van Jezus Christus, dan ben je veilig. Wat ik ook zo bijzonder vind, hè, en ik sluit af met deze historische noot, en dan zien we ook, het is zo wonderlijk. Hè, ook als je het even in groter verband ziet. Wij weten, als we even kijken, hè, naar hoofdstuk 1, hoe het boek Daniël begint. En daar lezen we: in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en hij belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. Ziet u wat er staat in het begin van vers 2? De Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in de hand van Nebukadnezar. 586 voor Christus. De val van Jeruzalem. Koning Joachim diende afgoden. Het drama van het koninkrijk van Juda was, net als dat het eerder met het koninkrijk van Israël, het noordelijke rijk, was gebeurd, dat ze in afgoderij waren gevallen. En de Heere God besloot om zijn volk, het koninkrijk van Israël, de stad van de grote koning, de stad van David, in de handen van deze aardse machthebber te geven. Er was geen bescherming voor Joachim. Er was geen uitredding. Want ze dienden de afgoden. Het was niet alleen Nebukadnezar die dat zo bestierde. Het was niet Nebukadnezar die macht had om dit te doen. Maar het was God die Nebukadnezar de macht gaf om Jeruzalem te overweldigen. Weet u wat er met Jeruzalem is gebeurd? Het is verwoest. Het is het grootste drama uit de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Het is de val van een koninkrijk, val van de tempel. De tempel is verwoest, de priesterdienst is ten einde gekomen. Sindsdien heeft nooit meer, tot op de dag van vandaag, een zoon van David op de troon van Israël gezeten. Er zijn honderdduizenden mensen vermoord. Het is een slachting geweest. Iemand noemde het laatst zelfs een holocaust. Dat is niet gering hoor, wat er is gebeurd. En wat is gebeurd met de stad Jeruzalem en met de tempel? Die zijn verbrand. Die zijn verwoest door brand. In de fik gestoken. En God gaf geen uitredding. Dit was de tuchtiging van zijn volk. En het bijzondere van het boek Daniël is dit. Dat in die ballingschap, terwijl Israël, terwijl Juda zit aan Babels stromen, terwijl de Heere hen heeft getuchtigd, terwijl de Heere hen zo heeft geoordeeld, dat in die ballingschap, dat er mannen zijn die in tegenstelling tot een koning als Joachim, die buitengewoon radicaal en toegewijd en godvrezend en hun rug rechthoudend en koste wat het kost hun God dienend zich gaan opstellen. Dat er in de ballingschap een nieuwe generatie opstaat van jonge mannen. Die bereid zijn om alleen te staan. Die bereid zijn om tegen de stroom in te gaan. Om niet met de massa mee te gaan. Die geen kuddedieren zijn, maar die buitengewoon sterk zijn. In de dienst aan hun God. En terwijl Jeruzalem door vuur is verbrand en ten onder is gegaan in 586 voor Christus, worden hier op dit moment de mannen die wel degelijk een hele andere hartsgesteldheid hebben, in het vuur bewaard door de Heere. Het vuur raakt hen niet aan. En dit moet voor alle Joden in Babel en voor alle Joden in de verstrooiing En voor alle Joden die nog in het land waren, in het land Israël waren. Of misschien voor het overblijfsel dat inmiddels in Egypte zat, we weten het niet. En voor alle Joden van alle tijden, tot op de dag van vandaag, moet dit een heerlijk teken en bewijs zijn geweest. Zij die God dienen, zij die geen compromissen willen sluiten, die zich willen bekeren van hun zonde en die afgoden willen neerleggen en willen zeggen wij zullen voor geen andere God buigen dan alleen voor onze God en die bereid zijn om in een heidense omgeving, als het erop aankomt, de wil van God te blijven doen, dat de Heere God hen door de moeilijkste tijden heen bewaart en uitredt, dat de Heere God hen in het vuur redt. En zo mogen we ook die belofte uit Jesaja hoofdstuk 43 mogen we lezen deze middag. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur gaat, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. En in Christus Jezus zijn al Gods beloften, ja en amen. En vanmiddag mogen we dit ook als een belofte van de Heere God voor onszelf horen. Ik weet niet waar u doorheen gaat. Misschien gaat u wel door het water op dit moment. Misschien gaat u wel door het vuur, is er een beproeving in uw leven. Misschien is er groot verdriet vanwege het verlies van een dierbare. Misschien is het moeilijk in uw huwelijk of misschien bent u uw baan verloren. Zoveel mensen worden werkeloos in de tijd waarin wij leven. We leven in een tijd van grote economische crisis. En ik merk steeds meer dat het mensen raakt. Ik ken steeds meer mensen die geraakt worden door de crisis. Zoveel bedrijven gaan failliet. Niks is meer zeker. Zelfs onze pensioenen zijn minder zeker dan dat ze waren. Ga zo maar door. Maar ik weet niet wat het is waar u doorheen gaat. Maar we mogen leren van de vrienden van Daniel dat als wij, net als dat zij hebben gedaan, zeggen: Heere, ik wil u dienen. En Heere, ik wil mijn rug recht houden. En vanmiddag wil ik de beslissing nemen om daar waar ik compromissen heb gesloten, om dat vanmiddag af te leggen. Want weet u, kleine dingen hebben grote invloed. Wie trouw is in kleine dingen zal ook trouw zijn in grote dingen. Wie verantwoordelijkheid kan nemen voor kleine dingen, kan ook verantwoordelijkheid nemen voor grote dingen. Veracht niet de dag van de kleine dingen. Het begint soms in het klein dat mensen compromissen sluiten, dat mensen hun rug niet recht houden. En dat kan op lange termijn hele grote gevolgen hebben. Het begint met kleine dingen. Ik luisterde afgelopen vrijdag naar een interview met Lodewijk Asscher. En die werd gevraagd over wat er is gebeurd afgelopen week. Weet u, die man die in elkaar is geslagen, die mishandeld is door die 8 jongens in Eindhoven. En wat door internet, door ongelooflijk veel mensen is gezien, dat is een ongelooflijke item geworden in het nieuws de afgelopen week. En Lodewijk Asscher, die zei, die werd gevraagd naar wat hij denkt dat er nodig is. En hij en nog een andere minister hebben gesproken de afgelopen tijd over Nederland moet meer beschaafd worden. En toen zei hij, beschaving bestaat hieruit dat wij zelf leren om onze impulsen te beheersen en dat wij ook onze kinderen leren om onze impulsen te beheersen. En toen zei hij dit, en dat begint al met dat een kind geleerd wordt dat hij niet een snoepje uit de snoeppot mag pakken als papa en mama daar geen toestemming voor hebben gegeven. En dan zeg je, wat is een snoepje? Het gaat niet om dat snoepje, maar het gaat om het leren in acht nemen van grenzen. En het gaat om het leren beheersen van impulsen. En ik vond dat een treffende uitspraak van Lodewijk Asscher, die trouwens zeer spraakmakend ook heeft opgetreden tegen de mensenhandel en mensenmisbruik en de afgrijzelijke toestanden in de Rosse buurt in Amsterdam. Ik vind het zeer indrukwekkend hoe hij zich heeft opgesteld als wethouder. Een interview in De Oogst met hem. Hij heeft geluisterd naar prostituees. Hij heeft de verhalen gehoord van mensen. Hij is in zijn hart geraakt door deze afgrijzelijke praktijk van prostitutie en mensenhandel. En dat vrouwen, de meeste vrouwen zitten daar gewoon gevangen in een systeem tegen hun wil. En hij heeft zich zeer bijzonder opgesteld ook. En er is veel veranderd wat dat betreft ook in Amsterdam. Maar nu deed hij deze afspraak. En even om te illustreren die kleine dingen. En dat we onze kinderen ook leren dat, dat die kleine dingen er wel degelijk toe doen. En dat we de genade van God mogen ontvangen. Vanuit het vrezen van hem. Vanuit het geloof. In zijn almacht. Dat we zeggen, Heer, ik wil u dienen. Dank u dat u mij zult beschermen. Dat u voor mij zult zorgen. Mijn lot ligt niet in de handen van mijn bedrijf. Als werknemer. Niet in de handen van mijn werkgever. Mijn lot ligt niet in de handen van mijzelf als werkgever, als ik zelf een eigen bedrijf heb. Mijn lot ligt niet in handen van aardse machthebbers of overheden. Maar mijn lot ligt in uw handen. En ik wil in de eerste plaats met u rekening houden. En geef mij de genade om op die momenten dat erop aankomt, om in kleine dingen mijn rug recht te houden. Net als deze mannen. En dank u dat ik dan kan rekenen op uw bescherming en dat uw naam daardoor wordt verheerlijkt. Want dat is ook wat er hier gebeurde. Hij zegt eerst, wie is die God die u uit mijn handen kan redden? En aan het einde van het hoofdstuk zegt hij, er is geen God die redding kan geven als de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij krijgt antwoord op zijn vraag. God openbaart zijn heerlijkheid. God openbaart zijn macht en glorie. En dat zal hij doen door een ieder die op deze wijze, vertrouwend op de Heere, zijn weg vervolgt. En vanuit de vrezen des Heren, heilig en gehoorzaam aan hem wil leven. Dan kunnen we rekenen op zijn zegen. In leven en in sterven tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Zullen wij samen bidden? We hebben het woord van de Heer onze God gelezen en daarbij stilgestaan en het kan zijn dat de Heer tot ons hart heeft gesproken, dat we ons mogen toewijden aan onze God, die zorgt, die beschermt, die leidt en die te vertrouwen is, omdat Hij de Almachtige is. Laten we samen bidden, ik wil u gelegenheid geven om een gebed uit te spreken als u dat wilt. En dan zal ik als laatste bidden, zullen we met elkaar de Heer aanbidden, ook in onze gebeden. Heer, dank u dat we zo in aanbidding mogen zijn deze middag. Dat we zicht mogen hebben op u. Heer, u alleen bent God en er is geen andere. U bent de enige waarachtige God. U bent de schepper van hemel en aarde. Alle dingen hebben hun bestaan in u. U bent de instandhouder van alles dat is. Als u ons een lichaam hebt gegeven, zult u ons ook niet kleden. Als u ons het leven hebt gegeven, zult u ons ook niet voeden. Alles ontvangen wij van u. Dank u dat we zo versterkt mogen worden vanmiddag in ons vertrouwen. En dat we, Heer, ook mogen zeggen vanmiddag met elkaar en opnieuw en voor sommigen van ons misschien voor de eerste keer. Heer, ik wil u alleen aanbidden. Dank u dat u ons verlost van onze afgoden. Dat u ons verlost van geldzucht, van het vertrouwen op ons vermogen en ook van genotzucht, van het streven naar zoveel mogelijk spannende en opwindende dingen in dit leven. En dat u ons verlost, Heer, van mensenvrees en het vertrouwen op prinsen en edelen en koningen. En dat u ons, Heere, laat zien dat we u mogen aanbidden en dat dat de ware vrijheid is. En dat we vanmiddag zo, Heere, tot u mogen terugkeren. U bent zeer te vrezen, we aanbidden u, u bent de grote koning. En uw koninkrijk is aanstaande. We verwachten uw koninkrijk. En we bidden u, Heere, dat uw koninkrijk zal komen. En we bidden u dat u ons ook in deze neo-heidense tijd, in de tijd van secularisatie en ontkerkelijking en zoveel verwarring, maar ook zoveel kwaad en zonde en immoraliteit dat om ons heen grijpt en dat zo de overhand krijgt, ook in ons land, bidden we u. Dat u ons de genade geeft om trouw te zijn in kleine dingen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor die kleine dingen. Om te strijden tegen de zonde. En om de zonde af te leggen die ons zo licht in de weg staat. En om vanaf vanmiddag vol vertrouwen verder te gaan. Vertrouwen in uw voorziening en vertrouwen in uw bescherming. Dank u wel, Heer, dat u ons zo zegent. Ik bid u speciaal, we bidden u met elkaar voor hen in ons midden die op dit moment door een vurige beproeving gaan. Die op dit moment als het ware door diepe wateren gaan en het gevoel hebben dat het water hen tot aan de lippen is gestegen. Zegen hen, geef troost, geef kracht en stel ons ook tot een zegen voor elkaar. Heer, dank u wel dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk wat uw machtige hand is begonnen. Halleluja. Amen.